Goedemorgen. Waarschijnlijk komt het van de wintertijd dat men nog even wil kletsen. Maar we gaan nu toch beginnen. Ik wil u allemaal welkom heten hier in de kerk of thuis via de livestream. Al een hartelijk welkom nogmaals. In deze dienst gaat voor dominee Jan Rozemuller. Als afkondigingen heb ik dat vanmiddag de regiodienst is hier in Oldehoven. En de voorganger is dan dominee F. Renkema. En woensdagavond 2 november is het dankdag en deze begint 's avonds om 7:30. Dan vertrokken met bereidenisattestatie naar de gereformeerde kerk vrijgemaakt Groningen-Oost, Jasmijn Lakenveld. We wensen Jasmijn een goede tijd in haar nieuwe woonplaats in het GKV van Groningen-Oost. Dan is het dinsdagavond 1 november de avond dat de kerkenraad vergadert en deze vergadering begint om 7:45. De collecte is vandaag voor de kerk. En dan heb ik nog een bericht van de SOOS-commissie. Afgelopen vrijdagavond had de SOOS een dropping georganiseerd in de bossen van Veenhuizen, of bij Veenhuizen. Met een hoge opkomst van 50 personen kijken ze terug op een geslaagd evenement. De winnaar is geworden team 4. En team 2 heeft met een tweede plaats haar naam eer aangedaan. De organisatie laat weten dat er over de uitslag niet kan worden gecorrespondeerd, maar dat er geen verandering in, de uitslag zal brengen. En zoals het met de rijdende rechter betaamt, dit is de uitspraak en daar zult u het mee moeten doen. Dan wens ik u namens de kerkenraad een gezegende dienst.
Goedemorgen allemaal. We waren bezig met mededelingen. Ik voeg er gewoon nog een mededeling aan toe. En dat is er eentje namens mezelf. Zoals de meesten van jullie wel weten, ben ik in 2022 bezig met een cursus, een training in Nijmegen. En de komende 3 weken heb ik daarvoor het laatste blok. Dat vind ik zelf heel boeiend. Ik leer daar heel veel van. Het nadeel daarvan is dat ik daardoor weer minder beschikbaar ben voor werk in de gemeente. Dat vind ik ook zelf wel een nadeel, maar je kan maar op één plek tegelijk zijn. Het voordeel is denk ik, hoop ik, dat het ook voor mijn werk weer voordelig is om allerlei dingen te leren. Dus dat is een mededeling namens mijzelf eventjes. In deze dienst gaan we nadenken over Gods koninkrijk, over Gods nieuwe wereld. Wat is dat precies? Ik merk dat het toch voor veel mensen best wel lastig is, Gods koninkrijk. Is dat alleen iets van later? Is dat ook iets van nu? En wat is dat dan precies? Nou, daar zullen we met elkaar over gaan nadenken. Gods koninkrijk, Gods nieuwe wereld. We zullen na Fotomen Zegengroet ons eerste lied zingen, opwekking 194, U maakt ons één. En ik hoor net van Klaas, misschien moet ik dat even zeggen, dat Klaas een liturgie had voorbereid die niet hier is. Dus dat Klaas eigenlijk een andere liturgie heeft voorbereid. Dus het kan zijn dat dat hier en daar wat haken en ogen geeft in de begeleiding. Ik merk dat dat nu al een beetje zo is. Gaat dat zo lukken? U maakt ons één? Ja, het gaat lukken, want Harm loopt naar voren. Dus ons eerste lied zometeen is U maakt ons één. Opwekking 194. Zullen wij hier eerst met elkaar gaan staan? Onze hulp is in de naam van de Heer, die de hemel en de aarde heeft gemaakt. Hij is trouw tot in eeuwigheid. Nooit laat hij los waaraan hij begon. En voor u en voor jou is er genade, barmhartigheid en vrede van God onze Vader en van Christus Jezus onze Heer. Amen. gaan met elkaar luisteren naar de geboden die God heeft gegeven. De geboden van God hebben altijd een uiterlijke kant, het dingen die je doet of die je niet doet. En ook een innerlijke kant. Het gaat ook over ons innerlijk en daarover gaan we vanmorgen horen vanuit het begin van de bergrede. Dus zeg maar Gods wil voor ons leven, voor onze binnenkant, hè, van waaruit ook die buitenkant komt. Matteüs 5, vers 1 tot en met 10. En daarna zullen we gaan zingen van Gods genade, opwekking 428. Genade zo oneindig groot.
Toen hij de mensenmassa zag, ging hij de berg op. Daar ging hij zitten met zijn leerlingen om zich heen. Hij nam het woord en onderrichtte hen. Gelukkig wie nederig van hart zijn, want voor hen is het koninkrijk van de hemel. Gelukkig de treurenden, want zij zullen getroost worden. Gelukkig de zachtmoedigen, want zij zullen het land bezitten. Gelukkig wie hongeren en dorsten naar gerechtigheid, want zij zullen verzadigd worden. Gelukkig de barmhartigen, want zij zullen barmhartigheid ondervinden. Gelukkig wie zuiver van hart zijn, want zij zullen God zien. Gelukkig de vredestichters, want zij zullen kinderen van God genoemd worden. Gelukkig wie vanwege de gerechtigheid vervolgd worden, want voor hen is het koninkrijk van de hemel.
Thank you.
Zullen we samen gaan bidden? Ja, Heere God, dank u wel dat er bij u genade is. En dat wij van die genade mogen leven. Dat wij mogen weten dat wij uw kinderen zijn. Dat u door Jezus Christus onze Vader bent. Een Vader die van ons houdt. En die ons wil helpen in ons leven. Bij alles wat er gebeurt. De mooie dingen bent u erbij. De moeilijke dingen bent u erbij. Dank u wel dat we u zo kennen. En help ons om dat ook telkens weer te zien. Dat valt niet altijd mee. Want er is ook veel in ons leven en in deze wereld wat dat ook weer spreekt. Waardoor we het niet altijd zo duidelijk zien dat u er bent, dat uw koninkrijk er is. Daar zullen we vanmorgen over nadenken, over uw koninkrijk. Waar zien we dat dan en wat is dat dan? Heere, help ons ook om dat steeds weer te ontdekken. Geef ons steeds weer ogen en harten van geloof. Daarvoor hebben we uw geest nodig. En daarom bidden we u, wees met uw geest in onze harten, in ons midden. En geef ons daarin uw zegen. Wilt u ons ook helpen om de Heer Jezus te volgen in ons leven? Hij heeft ons een voorbeeld gegeven van hoe we goed mogen leven. En wilt u ons dat ook leren door uw geest? En ons ook van binnenuit vernieuwen, ons een houding geven, waardoor wij als kinderen van u kunnen leven. Wil ons vergeven waarin we tekort schieten op dat punt. Wil ons vergeven wat niet goed is geweest. En dank u wel dat we dat mogen bidden, omdat Jezus onze verlosser is. En we danken u voor het goede dat er al is geweest. Wat uw geest in ons leven al heeft uitgewerkt. Vruchten van geloof. Daar prijzen we u om en we bidden, wilt u dat ook verder uitwerken in ons leven. Verhoort u ons gebed. In Jezus' naam. Amen. Ja, we zullen uit de Bijbel gaan lezen nu twee gedeelten. Eerst Marcus 1, vers 14 tot en met 28. En daarna Lucas 13, vers 18 tot 21. Voor die tijd gaan denk ik de kinderen naar Vonkel. Is er Vonkel? Ja, er is Vonkel. Nou, veel plezier met elkaar. Ja. Ja, ik kan even zeggen dat we na de Bijbellezing gaan zingen gezang 250 vers 1 en 3. God is getrouw.
Nadat Johannes gevangen was genomen, ging Jezus naar Galilea, waar hij Gods goede nieuws verkondigde. Dit was wat hij zei. De tijd is aangebroken. Het koninkrijk van God is nabij. Kom tot inkeer en hecht geloof aan dit goede nieuws. Toen Jezus langs het meer van Galilea liep, zag hij Simon en Andreas, de broer van Simon, die hun netten uitwierpen in het meer. Het waren vissers. Jezus zei tegen hen, kom, volg mij. Ik zal van jullie vissers van mensen maken. Meteen lieten ze hun netten achter en volgden hem. Iets verderop zag hij Jacobus, de zoon van Zebedeus, en zijn broer Johannes, die in hun boot bezig waren met het herstellen van de netten. En direct riep hij hen. Ze lieten hun vader Zebedeus met de dagloners achter in de boot en volgden hem. Ze gingen op weg naar Capernaum. En op de eerstvolgende Sabbat ging Jezus naar de synagoge en onderwees de mensen. Ze waren diep onder de indruk van zijn onderricht, want hij sprak hen toe als iemand met gezag, niet zoals de schriftgeleerden. Er was in de synagoge ook een man die bezeten was door een onreine geest. En hij schreeuwde, wat hebben wij met jou te maken, Jezus van Nazareth? Ben je gekomen om ons te vernietigen? Ik weet wel wie je bent, de heilige van God. Jezus sprak hem streng toe en zei, zwijg en ga uit hem weg. De onreine geest deed de man stuiptrekken en verliet hem met een luide schreeuw. Iedereen was verbijsterd dat ze tegen elkaar zeiden, wat is dit allemaal? Een nieuwe leer met groot gezag. En zelfs als hij onreine geesten een bevel geeft, wordt hij gehoorzaamd. Het nieuws over Jezus verspreidde zich gauw over overal in Galilea. Daarop zei hij, waarop lijkt het koninkrijk van God en waarmee zal ik het vergelijken? Het lijkt op een zaadje van een mosterdplant dat iemand meenam en in zijn tuin zaaide, waarna het groeide en een grote struik werd, waar de vogels van de hemel in de takken kwamen nestelen. En opnieuw zei hij, waarmee zal ik het koninkrijk van God vergelijken? Het lijkt op zuurdesem die door een vrouw met 3 zakken meel werd vermengd tot alle meel doordesend was.
Zullen we zo meteen naar de preek zingen op Psalm 72, vers 1, 2 en 10. Ja, de Heer Jezus heeft het best vaak over het Koninkrijk van God. Dat is een thema wat steeds terugkomt, waar hij gelijkenissen over vertelt, waar hij steeds over spreekt. Het Koninkrijk van God. En ik merk elke keer weer dat het voor veel mensen toch lastig is om precies te zeggen, ja, wat is dat dan? Wat is dan dat Koninkrijk van God en waar zie je dat? Of kan je dat niet zien? Je kan het niet zo makkelijk aanwijzen van, daar is het Koninkrijk van God. Vandaar dat vaak ook wordt gedacht dat het Koninkrijk van God gaat over iets van de toekomst. Niet van nu nog, maar daar leven wij naartoe, naar het Koninkrijk van God. En later, als Jezus terugkomt, dan breekt die nieuwe wereld, dat Koninkrijk, door. Dus dan is het vooral iets waar wij samen op wachten, iets waar we samen voor bidden, maar waar we nu niet veel van merken. Nu is het er nog niet. Maar is dat zo? Jezus zegt dat eigenlijk niet. Jezus zegt niet in al die dingen die hij zegt over het koninkrijk, dat is iets wat later is, wat nu nog niet is, maar nog moet komen. Maar hij zegt, we hebben dat gelezen, het koninkrijk van God is nabij. Nabij, dat betekent dichtbij, het is als het ware om de hoek. En Jezus zegt er nog bij, en de tijd is aangebroken. De tijd is al aangebroken. Het koninkrijk van God is dichtbij. En hij zei dat zo'n 2000 jaar geleden. En toen zei hij dat al. Het is zover. Het is nabij. Ja, het is dichtbij, maar waar is het dan? En wat is het dan? Dat is dan de vraag. En je zou het zo kunnen zeggen, het koninkrijk van God, dat is de nieuwe wereld van God, zoals die al doordringt in deze wereld. Het koninkrijk van God is de nieuwe wereld van God, zoals die al doordringt in deze wereld. En Jezus spreekt dus vaak in beelden, in gelijkenissen over het koninkrijk. En zo hebben we gelezen dat Jezus zegt, het koninkrijk van God, dat lijkt op een zuurdeeg, een gist, zeg maar. En die door een vrouw met 3 zakken meel werd vermengd, totdat het hele meel doordezemd was. En zoals gist, zuurdeeg, meel en een heel brood uiteindelijk doortrekt, zo doortrekt Gods koninkrijk deze wereld. Het koninkrijk van God, dat is het nieuwe van God in deze wereld. Laat ik nog een voorbeeld geven. Bijvoorbeeld dat de Heer Jezus niet gebruikt, maar dat ik ergens tegenkwam. Stel je voor dat te midden van een groep mensen een vieze, vervuilde lucht hangt. Een giftige lucht. En niet letterlijk, maar figuurlijk. Dus mensen ademen daar niet een lucht in van liefde en barmhartigheid en genade en goedheid. Maar ze ademen een lucht in van haat, geweld en harteloosheid. Nou, als je in zo'n atmosfeer moet ademen, dan krijg je het benauwd. Een andere groep mensen, daar is het iets heel anders, daar is alleen maar een gezonde lucht. En bij sommigen is er een mix van gezonde en ongezonde lucht. En dat is eigenlijk wel een beetje in deze wereld aan de hand. Bij Jezus, bij hem vandaan, komt een frisse, gezonde lucht. De lucht, zeg maar, van Gods nieuwe wereld. De lucht van vrede en vreugde en barmhartigheid en goedheid. En hoe meer je kan ademhalen in de omgeving van Jezus, vlakbij Jezus, hoe meer gezonde lucht er in jou komt en ook weer van je uitgaat. Hoe meer gezonde lucht je verspreidt. Nou, ik denk dat we het er wel over eens zijn dat er in deze wereld veel ongezonde lucht hangt. Een lucht van haat, harteloosheid, polarisatie, dat mensen tegenover elkaar staan. En het koninkrijk van God, die via de Heer Jezus deze wereld inkomt, die al als een gezonde lucht deze wereld wordt ingeblazen door de Heilige Geest, dat is inderdaad een goede lucht. Je zou kunnen zeggen, vanuit de hemel wordt al iets van de hemel deze aarde ingeblazen. Dat doet de Heilige Geest. En dat is Gods nieuwe wereld. Nou, en hoe vang je die gezonde lucht op? En dat is natuurlijk als je met Jezus leeft, als je bidt, je verdiept in wie de Heer Jezus is, in de Bijbel, in de evangeliën leest, dan komt een nieuw leven in je en dat ga je ook weer verspreiden. En dat is dan Gods koninkrijk in deze wereld. En dat is de kernboodschap van de Heer Jezus, de boodschap over Gods koninkrijk. Ik denk dat wij, of laat ik voor mezelf spreken, ik heb wel vaak de boodschap meegekregen van wat de Heer Jezus doet, dat is dit. Hij sterft voor je zonden aan het kruis, je krijgt daardoor vergeving en daardoor ga je naar de hemel. En dat is ook zo. Dat mag je ook geloven. Hè? Dat je de Heer Jezus gestorven aan het kruis, daardoor krijg je vergeving van de zonde. Worden je zonden vergeven en mag je later naar de hemel. En aan de andere kant, als dat het is wat Jezus doet, dan is dat iets wat mooi is. Hè? Je gaat later naar de hemel, maar waar weinig van te merken is, behalve vergeving van de zonde krijgen elke keer weer, maar dan is het koninkrijk inderdaad iets van straks. Later ga je naar de hemel en dan komt een nieuwe aarde, maar nu is daar dan blijkbaar niet zo heel veel van te merken. En dat is niet de boodschap van de Heer Jezus. Want de Heer Jezus zegt dat er nu al iets van te merken is. Dat het koninkrijk van God, dat de tijd van het koninkrijk nu gekomen is. En dat het nabij is, vlakbij is, om de hoek is, bereikbaar is. Laten we kijken van Marcus 1 vers 15, hoe hij die boodschap samenvat. Hij zegt daar, de tijd is aangebroken, het koninkrijk van God is nabij, kom tot inkeer en hecht geloof aan dit goede nieuws. Wanneer zegt hij dat? Dat zegt hij als hij begint met zijn werk in Israël. Hij is net gedoopt door Johannes de Doper, heeft zich laten dopen. En Hij stapt dan als het ware naar voren om te beginnen met zijn werk. En het eerste wat hij dan zegt, dat is dit. De tijd is aangebroken. Het koninkrijk van God is nabij. Kom tot inkeer en hecht geloof aan dit goede nieuws. We zullen die zin vooral in de preek verder bekijken. En dan zegt hij dus, de tijd is aangebroken. Dit is het moment. En welk moment? Nou, het moment dat het koninkrijk dichtbij is. Het is begonnen, het koninkrijk. Ja, eeuwenlang is het aangekondigd, eeuwenlang is het voorbereid. Dat ging al vanaf de schepping en via het volk Israël in de woestijn en de aartsvaders eerst en het volk Israël in de woestijn en de koningen en de ballingschap en het ging zo maar door. En die tijd is nou vervuld, nu is het zover, de voorbereiding is klaar, nu komt de verlosser, de koning. Ja, dit is het moment dat zijn koninkrijk begint door te breken. Nou, dat zei de Heer Jezus zo'n 2000 jaar geleden. Dit is het moment. Maar ja, dat is 2000 jaar geleden. Niet ons moment. Toch? Ja, toch wel. Ja, want als zo'n woord uit de Bijbel gelezen wordt en ook weer zo naar ons toe komt, dan wordt het als het ware opnieuw tegen ons gezegd. Tegen jou gezegd, tegen mij gezegd. Dit is het moment. Dit is voor ons weer het moment om te ontdekken dat het koninkrijk van God dichtbij is. Dit is het moment om tot inkeer te komen. Dit is het moment om geloof te hechten aan het goede nieuws. Dit is het moment dat Jezus tegen jou, tegen mij zegt, volg mij. En dan zegt Jezus, het koninkrijk van God is dichtbij. In onze oude wereld, waarin veel kapot is, en dat zien we, dat merken we, komt de Heer Jezus binnen en hij zegt, kijk, de nieuwe wereld, hier is die. De nieuwe wereld van de Heer Jezus wordt in de Bijbel ook dus het koninkrijk van God genoemd, en ook nog best vaak het koninkrijk van de hemel. En met het woord hemel kun je op het verkeerde been gezet worden. Dat lijkt er dan op dat hier wordt bedoeld weer van, nou, dat is dus een koninkrijk van als je naar de hemel gaat, van later, dan is dat koninkrijk. Maar hemel, in de term koninkrijk van de hemel, betekent niet iets van later, maar dat betekent dat het leven vanuit de hemel nu al in deze aarde inkomt, zeg maar. Deze aarde al binnenkomt. Trouwens, de Joden gebruikten het woord hemel vaak ook als een aanduiding voor God. He, omdat ze zeiden van, ja, God, de godsnaam is te heilig om zomaar in de mond te nemen. En dus zeiden ze ook wel eens hemel, om dan toch over God te spreken. Dus koninkrijk van de hemel is ook eigenlijk zoiets als koninkrijk van God. Nou, en dit koninkrijk van God, dat komt dus al deze wereld binnen. En al, zoals een zuur, deze hem dus een brood of een meel en dan het brood doordringt, zo doordringt het koninkrijk deze wereld. Er zijn ook andere termen voor koninkrijk van God. Johannes bijvoorbeeld, die gebruikt daarvoor vaak de term eeuwig leven. Dat is eigenlijk hetzelfde aangeduid met andere woorden. En eeuwig leven, dat associëren we misschien ook vaak met later. Hè? Het eeuwige leven, dat is wat je later mee gaat maken. Maar Johannes laat duidelijk weten, of Jezus, dat is iets voor nu. Eeuwig leven begint nu. Dat is het leven met de Heer Jezus. Het leven met God. Paulus gebruikt voor die nieuwe werkelijkheid, het koninkrijk, gebruikt hij vaak de woorden in Christus zijn. Dat vind ik eigenlijk een hele mooie uitdrukking. Heel kort samengevat wat geloven is. Geloven is dat je in Christus bent. Dat je aan de Heer Jezus bent verbonden. Dat is jouw identiteit. Je hoort bij hem. Nou, en al die uitdrukkingen in de Bijbel, het koninkrijk van God, eeuwig leven, in Christus zijn, gaat allemaal over dat ene, dat nieuwe van God, dat gekomen is in deze wereld en deze wereld al doordringt. Hier is het, zegt de Heer Jezus. En de mensen die daaromheen stonden, hebben misschien om zich heen gekeken. Hier is het. Wat zien we dan? Er is niet op slag van alles en nog wat veranderd. En dan kijken ze naar Jezus en dan beseffen ze, oh ja, daar gaat het om. Het gaat om hem. En Gods nieuwe wereld is dichtbij, is binnen handbereik, want Jezus is dichtbij gekomen. Hij belichaamt die nieuwe wereld. In hem is Gods koninkrijk dichtbij. En dat geldt nog steeds. De Heer Jezus is nu in de hemel, niet meer op deze aarde, maar in hem is toch het koninkrijk dichtbij, want hij is dichtbij. De Heer Jezus zegt zelfs ergens dit: het koninkrijk van God is binnenin u, zegt hij in Lucas 17. Dus dat is niet iets van ver weg, van later. Nee, dat gebeurt in de harten van mensen, binnenin mensen. Het koninkrijk van God, dat gebeurt binnenin mensen, binnenin deze wereld. En zo mogen wij het ook geloven. Het koninkrijk van God komt binnen in ons. In jouw en mijn hart. We hebben net op de plek waar we altijd Gods geboden beluisteren, iets gehoord over de bergrede. En in de bergrede merk je dat ook, dat Jezus zegt dat koninkrijk van God, dat is iets van binnen bij ons. Hij zegt, gelukkig wie nederig van hart zijn. Dat gaat over de houding van je hart, dat is iets van binnen in ons. Dus van daaruit gebeurt het. Van daaruit komt Gods nieuwe werkelijkheid ons leven binnen. Vanuit ons hart, waar de Heilige Geest werkt. Het koninkrijk van God is binnen in je en zo is het koninkrijk van God dichtbij. Het volgende wat Jezus dan zegt, in die inleidende zin, die als het ware het motto is voor zijn werk, hij zegt ook, kom tot inkeer. En vaak wordt het woord wat hier in de grondtekst staat, in het Grieks, wordt vertaald met bekering, kom tot bekering. En dat gaat dan over gedrag, hè, bekering. Zo zien we dat, denk ik. Je had eerst verkeerd gedrag, dingen die je niet moest doen. En dan ga je je bekeren en dan wordt het goed gedrag. En het verkeerde gedrag doe je niet meer. Dat is bekering. Maar het woord wat hier staat, dus in de grondtekst, ik zeg het maar even een keer, dat Griekse woord, dat is metanoia. Het gaat niet allereerst over gedrag, dat je anders dingen gaat doen. Maar het gaat over ons denken, over ons binnenste. Het heeft te maken met onze geest, met onze binnenkant. Je zou het letterlijk het beste kunnen vertalen met ga anders denken. Of ga omdenken. Omdenken is volgens mij een woord wat tegenwoordig vaak wordt gebruikt. Dus een bekering of tot inkeer komen betekent in de eerste plaats anders naar jezelf en naar de wereld leren kijken. En leren kijken en leren denken vanuit Gods nieuwe wereld. Je kijkt naar de werkelijkheid en naar jezelf vanuit een nieuw perspectief. En daar hoort dan ook bij dat je gedrag gaat veranderen en dat aan je leven te zien is. Maar het woord wat hier wordt gebruikt, dat gaat vooral over ons innerlijk, over ons denken. Je gaat omdenken. En als je dus vanuit het licht van Gods woord, vanuit het licht van het evangelie naar de wereld kijkt en naar situaties kijkt, dan gaan dingen er anders uitzien. Dan ontdek je nieuwe, mooie dingen. Nou, zo langzamerhand is het denk ik tijd om dat een beetje concreet te gaan maken. Ja, wat is dat dan? Wat je ontdekt? Wat is dat dan? Als je kijkt met andere ogen wat je ziet van de nieuwe wereld. Nou, ik noem een paar dingen. Er is veel meer, maar een paar dingen als voorbeeld. Je ontdekt dat wij altijd met hoop leven. Er gebeurt zoveel in deze wereld waardoor de hoop wordt verduisterd. Het lijkt wel of ons leven en de samenleving en de wereld in één grote crisis of in allerlei crises leeft. Waar moet je je hoop nog aan ontlenen? En Jezus zegt dan tegen ons, ook vandaag, ga omdenken. Zie hoe in deze wereld toch ook de wereld van God bezig is door te dringen. Ook dat is werkelijkheid. Bijvoorbeeld in jouw eigen hart kan je dat merken, of in het hart van andere mensen. Dat mensen leven met God, dat is iets van de nieuwe wereld, dat is er wel. En misschien denk je dan van, ja, maar dat stelt toch ook eigenlijk heel weinig voor. Hè? Als je al die grote crises en al die moeilijke dingen in de wereld, en dan die kleine dingetjes van mensen die, die vanuit het geloof leven. Is dat nou zoveel? Kijk dan nog eens naar dat beeld van dat mosterdzaadje. Hè, wat Jezus gebruikt. Een mosterdzaadje, dat is echt maar een heel klein zaadje. En Jezus zegt van, maar weet je wat ermee gebeurde? Iemand gooide dat op de grond. En het groeide tot een geweldige mooie boom. De takken gingen de hele wereld over en vogels nestelden zich daarin. Hè, een prachtige grote boom. En zo is het koninkrijk. Het lijkt heel weinig voor te stellen. Maar door deze hele wereld heen groeit het uiteindelijk tot iets groots. En dat hele grote, dat het af is, is pas als Jezus terugkomt. Zeker. Dat gaat wel over de toekomst. Maar dat betekent niet dat het er nu al niet op allerlei manieren is en zichtbaar is. Dus denk niet te klein over wat hier op deze aarde al is. Het is een onderdeel van dat grote, die grote beweging van God. En daarin mag jij opgenomen zijn door het geloof. Dus dat mag je ook zien. Zo mag je omdenken als je kijkt naar je leven en naar alles wat er gebeurt. Als je gaat omdenken, zie je ook dat er vergeving mogelijk is. We leven in een harde, genadeloze wereld. Kijk alleen maar naar de sociale media, hoe mensen elkaar afmaken. Dat is helemaal verschrikkelijk. Maar als je met de ogen van God kijkt, dan ontdek je, ja, maar er is vergeving. Je mag vergeving ontvangen, je mag anderen leren vergeven. En dat is de realiteit van Gods nieuwe wereld, die ook al is te zien. Als je vanuit de nieuwe wereld denkt en kijkt, ontdek je dat je onvoorwaardelijk wordt geliefd. Dus dat je je niet hoeft laten inpakken door de prestatiemaatschappij, waarin je altijd maar het gevoel hebt dat je tekortschiet. Dat je niet goed genoeg bent, dat je niet goed genoeg presteert, dat het alleen maar goed is als je het beter doet. En vanuit de wereld, de nieuwe wereld van God, mag je ontdekken, ja, dat er bij Jezus rust is. Dat je niet door God wordt geliefd om wat je presteert, wat je voor elkaar bokst, maar dat je onvoorwaardelijk wordt geliefd door Jezus Christus. En wat een rust wil God ons geven door die nieuwe wereld waarmee hij deze wereld binnenkomt. Als je vanuit de nieuwe wereld denkt, ontdek je dat je een vredestichter kan zijn. In deze wereld waarin zoveel oorlog en haat en nijd is en polarisatie. Het lijkt alsof mensen alleen nog maar tegenover elkaar staan en steeds meer tegenover elkaar staan. Maar als je gaat omdenken, ontdek je dat er een andere manier van samenleven mogelijk is. Een manier van samenleving waarin de vrede wordt gezocht. Waarin verbinding wordt gezocht. Dat is de manier van Gods koninkrijk, die er ook is in deze wereld. Als je vanuit de nieuwe wereld denkt, ga je zien dat er recht wordt gedaan. Dat dat mogelijk is. En we zien zoveel onrecht om ons heen. En ik denk dat jullie allemaal wel een beetje het gevoel herkennen van machteloze boosheid als je ziet wat bepaalde mensen andere mensen allemaal kunnen aandoen. En niemand roept ze ter verantwoording en niemand zegt, jij komt hier niet mee weg. Of je kan het wel zeggen, maar het gebeurt niet dat mensen komen er wel mee weg. Maar als je naar Gods nieuwe wereld kijkt, dan weet je, ja, maar er zal recht worden gedaan. Daarvoor is Jezus ook gekomen, om uiteindelijk echt recht te doen. Dat en nog veel meer is Gods nieuwe koninkrijk, Gods nieuwe wereld. En je gaat het zien als je de evangeliën op je in laat werken, als je met de ogen van de Bijbel om je heen gaat kijken en als je door het gebed verbonden bent aan de Heere Jezus. Want als je in gebed met hem verbonden bent, dan adem je als het ware ook de gezonde lucht van het koninkrijk in. Ten slotte zegt Jezus nog dit in onze tekst. Hecht geloof aan dit goede nieuws. En dat valt helemaal niet mee, hè? Om dat goede nieuws van die nieuwe wereld, om dat te geloven. Want alles in deze wereld lijkt er tegenin te gaan. Het vraagt dat je je toevertrouwt, eraan toevertrouwt aan dat goede nieuws dat dat mogelijk is. die nieuwe wereld in deze wereld. Dat vraagt dat je het gelooft dat die nieuwe wereld nabij is, dichtbij, om de hoek, bereikbaar. Het is niet makkelijk om het allemaal te geloven, maar je mag het geloven. En het belangrijkste is daarbij om steeds naar de Heer Jezus te kijken. Hij is het centrum, de spil, het fundament van dat koninkrijk. Hij is de koning. En laten we het dus laten zien. In ons eigen leven, in ons kerkelijk leven, laten we het laten zien dat de Heer Jezus centraal staat. Hij en niemand anders. En merk dat hij steeds weer tegen je zegt, Gods nieuwe wereld is binnen handbereik. Ga kijken vanuit dat koninkrijk naar alles wat je meemaakt in je eigen leven en ziet in deze wereld. En vertrouw je toe aan wat de Heer Jezus heeft gedaan, nog steeds doet en gaat doen. Amen. Zullen we danken en bidden samen? Heer onze God, dank u wel dat u telkens weer ons leven binnenkomt met het goede nieuws. Vanmorgen ook weer doordat de Heer Jezus zegt, het koninkrijk is nabij, geef je eraan over. En voor ons kan het moeilijk zijn om dat te geloven. De omstandigheden kunnen dat gewoon moeilijk maken. Als er veel tegenslag en verdriet is, als er tekorten, zonden zijn in ons leven en dat verandert maar niet. Ja, dat kan ons ook moedeloos maken. En dank u wel dat u dan toch naar ons toe komt en zegt, dit is het moment om je weer te realiseren, het koninkrijk is nabij. Er is genade, er is vergeving, er is iets nieuws mogelijk. Het koninkrijk is door de Heer Jezus nabij gekomen. En niemand houdt dat tegen. Help ons om de Heer Jezus te volgen. Geef ons uw geest. Raak telkens weer ons hart aan. En geef ons ogen die kunnen zien wat u te zien geeft. Geef ons oren die horen wat u zegt. En help ons om het te geloven. Als u zegt, ik maak alles nieuw. We bidden voor hen die ziek zijn. Wilt u kracht, genezing geven bij ziekte? Wil helpen als er moet worden gewacht op onderzoeken en uitslagen? Als het spannend is, hier wilt u dan moed en kracht geven, dichtbij zijn in ziekte. We bidden voor hen die verdriet hebben om geliefden die hier op aarde niet meer zijn. Kort geleden overleden of misschien langer geleden, maar de lege plaats is zo voelbaar. Heer, u kent het verdriet, wil troosten en helpen. Help ons als er andere moeite zorgen zijn. U weet het precies wat ons bezighoudt, waar we mee worstelen, wil daarin bij ons zijn. Hier wilt u bij Jasmijn zijn als ze in Groningen woont en daar ook bij de kerkelijke gemeente zich aansluit. Hier wilt u haar daar een goede tijd geven, voor haar zorgen en haar uw zegen geven. We bidden voor deze wereld. We bidden om vrede waar oorlog is. En als we dat zeggen, dan klinkt dat misschien wel onrealistisch. Vrede lijkt ver weg, bijvoorbeeld in Oekraïne. En toch bidden we, geef vrede, breek door met uw koninkrijk, dat is gekomen. We bidden voor de mensen in Zuid-Korea die in Seoul waren en die ramp meemaakten van gisteren. Ontfermt u zich over hen die verdriet hebben om geliefden die omkwamen. Geef genezing aan die gewond zijn geraakt. En helpt u mensen die dit meemaakten. En ja, dat was een traumatische ervaring. Wees daarin nabij. We bidden voor hen die zijn getroffen door natuurrampen. Aardbevingen, overstromingen, orkanen. Zegen de hulpverlening op al zulke plaatsen. We bidden voor vluchtelingen. Mensen die op de vlucht zijn geslagen voor oorlog of om andere redenen. Geef dat ze een nieuw thuis vinden waar ze welkom worden geheten, gastvrij worden ontvangen. We bidden voor alle mensen die gebukt gaan onder de last van het leven in deze wereld. En mensen die door depressiviteit worden gekweld, mensen die zich eenzaam voelen. We bidden u voor mensen die heel moeilijke dingen meemaakten en daarmee worstelen. Hier wees bij zulke mensen. We bidden u zorg ook voor ons als kerk. Geef dat we samen echt kerk van Jezus Christus zijn. Dat Hij centraal staat. Dat Hij ons samenbindt. En help ons om te zien welke plek we persoonlijk in de kerk kunnen innemen. Help ons te ontvangen wat u geeft en ook weer uit te delen. Helpt u ons om samen in het spoor van de Heer Jezus te gaan. We bidden het ook in de naam van de Heer Jezus. Amen. Er wordt nu gecollecteerd en daarna gaan we nog zingen, liedboek 838, vers 1 tot en met 4. O grote God die liefde zijt. mogen Gods zegen nog ontvangen. De genade van de Heer Jezus Christus en de liefde van God en de eenheid door de Heilige Geest is met u en met jullie allemaal.